Klare Liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent, komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
Vandaag zit ik in de mobiele studio met Bert Reins. Bert, echt super gaaf om met jou in gesprek te gaan. Onze tijd dat we elkaar leren kennen gaat echt al heel ver terug. Ik denk dat ik een jaar of 22 was.
Echt?
Dus ik denk al zo'n 15 jaar geleden, ja. En door de jaren heen hebben we natuurlijk veel aan evenementen samengedraaid. Of in ieder geval dat jij kwam als spreker.
Ja.
En ik dacht, nu in het kader van vaderschap lijkt het me echt een voorrecht om met jou in gesprek te gaan.
Leuk, ja.
Want voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Bert Reins?
Wie is Bert Reins? Ik word dit jaar 63. Ik ben getrouwd met Willemien. We gaan ons 41ste huwelijksjaar in dit jaar. Of we zitten in ons 41ste huwelijksjaar. We hebben 5 zonen. De oudste is 40. En de jongste is 25. En daartussenin zitten er nog 3. 5 schoondochters. 6 kleinkinderen.
Wauw.
De oudste kleinzoon is 17 en de jongste kleindochter is, ik denk, 3, 4 maand.
Oh, echt?
Ja.
Dat is dus het kleine grietje.
Ja, dus dat is dan echt een heel klein grietje. Mette heet ze. Dus dat is heel leuk. Dus dat is een beetje ons nest. En ik heb een praktijk in Hattem aan huis, waar we nu ook lekker zitten. Het is heerlijk om een kantoor aan huis te hebben. Dat heb ik al, ik denk al wel 27 jaar. Ook toen de tijd daar bewust voor gekozen om ook de ontwikkelingen van het gezin, om daar dichtbij te zijn. Mijn vrouw die werd in het ziekenhuis, die heeft jarenlang op de thoraxchirurgie gewerkt in de Isala. En sinds afgelopen zomer werkt ze op het hartcentrum, waar de hartrevalidatie plaatsvindt. Zij is altijd blijven werken. Ik vond dat ook heel belangrijk. Hè, dat ze niet alleen maar moeder was en echtgenoot. Maar dat ze ook in eerste instantie gewoon vrouw is. En,
dat is wel een hele uitdaging met 5 jongens in huis.
Ja, ja. Maar ja, ik heb het eigenlijk nooit heel erg vervelend gevonden. Het was wel eens zoeken. En ik heb het niet elke dag met een glimlach gedaan. Hoor. Ook hier in huis heeft niet alle dagen een taart op tafel gestaan en slingers gehangen. Maar doordat ik gewoon mijn werk aan huis had, grotendeels, hè, de lezingen en dat soort zaken was natuurlijk buitenshuis, maar dat was meestal 's avonds, kon ik dus ook gewoon de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en kon ik ze ophalen van school. En meestal tussen de middag dan was ik er om met hen te eten. En hoorde ik de verhalen. En en eigenlijk gaat het nog steeds zo. We hebben nog 1 zoon thuiswonen. Die gaat in juni trouwen. Levi. En dan om ongeveer 12:15, 12:30 een app ik hem van, hey, kom je ook naar de kantine? En dat is dan onze woonkamer. En dan gaan we samen lunchen. En dan vertelt hij wat hij heeft beleefd en wat ik heb beleefd. En dus op die manier ben ik ook een beetje ook betrokken bij het gezin. Ondanks dat ik gewoon ook ondernemer ben.
En, zo bijzonder. Dus ik ben opgegroeid op een boerderij.
Ja.
En voor mijn gevoel was mijn vader er ook altijd.
Ja.
Terwijl het is keihard werken op de boerderij. Gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar hij was er altijd om koffie te drinken tussendoor. En met de maaltijden was hij er. Ja. Dus dat is een hele fijne herinnering.
Ja, nou, mijn vrouw die komt ook van de boerderij. En, dus wij zeggen ook wel van, in feite is het gewoon dezelfde situatie. Alleen we hebben geen koeien en paarden, maar we hebben gewoon kinderen. maar het principe is hetzelfde. Van, je bent met z'n beiden verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. En je geeft daar wel op een eigen manier, maar je geeft daar beide een inhoud aan, aan die verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd heb je ook nog een verantwoordelijkheid in de samenleving. Door je gaven, je talenten uit te pakken en uit te werken. En ik vind het altijd gewoon heel fijn zoals we het gedaan hebben met elkaar. Hè. En natuurlijk was het wel eens zo dat ik hier een cliëntengesprek had en opeens een van de kinderen in mijn kantoor stond. Ja. Maar dan zei ik tegen mensen van ja, het is hier nog niet af. Ja. We moeten hier nog blijven opvoeden. Het feit dat ik jullie hulp zit te verlenen zegt niet dat ik klaar ben.
Nee.
En dat maakt het ook allemaal wel wat laagdrempeliger. En in die zin heb ik ook niet zoveel te verbergen voor mensen. Mensen mogen in mijn leven komen en of je nou cliënt bent of niet, of wat je ook uitgevreten hebt. Je mag in mijn leven komen, kijk maar, dit is het. En nou, vind er maar wat van. En dat geeft wel een stuk ontspanning dan als ik ergens in een kantoortje, ergens in de stad, ver weg. Hè, mijn kinderen vonden het altijd al een beetje lastig om op school te zeggen, wat doet je vader? Ja. Ja, hij praat.
Hij praat met
mensen. Hij zit achter de computer. Misschien doet hij wel heel veel spelletjes, zeiden ze dan. Totdat ik ooit een keer met een zoon. Ik zei, nou weet je wat? Wij gaan doen hoe papa werkt. Dus ga met je vriendje naar de voordeur. Dus die ging met zijn vriendje bij de voordeur staan. Ja. Ik zei, dan bel je aan. Nou, dus zij bellen aan. Ik zei, nou doe ik open. Dan zei ik, hallo, fijn dat jullie er zijn. Kom maar verder. Ik zei, dan gaan jullie zitten. Ja, en dan ga ik met jullie praten. Krijg je een kopje koffie of een kopje thee. En daarna een uur. Oh, dus zo gaat het. Ja, zo gaat het.
Echt fantastisch.
Ja.
Ja, je hebt je enorm gespecialiseerd in het thema vaderschap.
Ja.
Heb je ook een aantal boeken over geschreven.
Ja.
Welk boek, als je nu terugkijkt, heeft het meeste je hart? Wat is het boek waarvan je zegt, dat moet echt elke vader lezen?
Het boek Vader zijn met hart en handen, was mijn eerste boek. Dat was op zich ook wel heel, misschien wel leuk om te vertellen, heel, heel bijzonder. Ik ben pas op later leeftijd tot geloof gekomen. Hè, en dat mijn leven zo ook een beetje is gelopen, heeft onder andere te maken met dat ik al op 7-jarige leeftijd mijn vader verloor. Hè, die overleed plotseling. Dat was 39 jaar. En vanaf die tijd ben ik een soort van Lucky Luck leven gaan leiden. Miskend in mijn verdriet, er was weinig tijd en aandacht voor.
Ja, vooral toen in die tijd.
En in die tijd, hè, eind jaren
60. Het was eigenlijk nog jong en ze dachten, je bent kind.
Ja, ja, ja.
Je redt je wel waarschijnlijk.
Ja, nou ja, goed. Dus het thema vaderschap heeft mij natuurlijk vanaf het begin eigenlijk al bezig gehouden. Op een gegeven moment maakte ik de ontwikkeling en... Toen dacht ik altijd wel, was ik om te gaan spreken. En ik merkte bij mezelf, ik vind het leuk om mensen te beïnvloeden. Met iets goeds. Nou, dan, ja, spreken is leuk. Maar als je dan schrijft, dan kun je nog een veel grotere groep bereiken. Maar goed, hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat dan? Dus ik weet dat ik Henk Medema ooit een keertje toen een soort werkboekje opstuurde. Zo van, ik zou eigenlijk wel graag een boek willen schrijven. En kan ik dat bij jou doen? Toen kreeg ik een hele lieve reactie terug. Zo van, Bert, boekschrijven is een ambacht.
Ja.
Hè? En ik geloof dat je echt iets te vertellen hebt. Maar zorg dan dat jij een ghostwriter of zo hebt die jou helpt met schrijven. Kom dan maar weer terug. Toen dacht ik, dit is voor mij niet weggelegd. Waar vind ik een ghostwriter? Hoe ziet die eruit? Totdat ik, denk ik, een jaar later... En dat is 19, dan hebben we het over. Want Levi was nog niet geboren, die is nu 25. Dus dat was, wat was het, 97, ongeveer 98. Reed ik bij Nunspeet. En opeens kwam dat verlangen weer terug.
Wow.
En ik zei, Heere God, wat was dit? Dit hadden we niet afgesproken. Hè? We hadden afgesproken dat dit voor mij niet aan de orde was. Maar ik maak met u een deal. Als u het nodig vindt dat ik moet schrijven, moet u maar zorgen dat er een ghostwriter op mijn weg komt. Want ik heb geen idee waar hij rondloopt. Nou, dus ik rij weer weg en er gebeurt helemaal niets. Ik word uitgenodigd op een gegeven moment om in Ermelo op een avond te spreken. Ik was toen de tijd naar school en jeugdmaatschappelijk werker. Dus dat is zeker wel 26, 27 jaar geleden. Om te spreken over politiek en jongeren. Nou, ik heb helemaal niks met politiek, maar ik dacht, ja goed... Elke klus is een klus, hè? En ik ging er naartoe. En het was een verschrikkelijke avond. Er waren allemaal hele nare vragen gesteld waar ik geen antwoord op had. Dus ik stond daar te zweten en te zwoegen. En ik dacht, gelukkig verdien ik hier geld mee. En is dat troost. En ik moet zorgen dat ik hier zo snel mogelijk weg ben. Totdat ik mijn koffer pakte. En toen stond er opeens een heel raar beest, een mens verkleed in een of ander apenpak, die stond bij me en die zegt, hallo, mag ik jou een vraag stellen? En toen deed ze dat hoofd eraf. En toen zag ik dat daar een vrouw in zat. En ze zegt, ja, ik ben van uitgeverij De Vuurbaak. En we zijn bezig met een nieuw imprint, Plateau. En ik zou willen vragen of jij voor ons wil schrijven. Ik denk, dus ik zei, mag ik even zitten? Dus ik vertel dit verhaal. En toen zegt ze, nou, dat is wel duidelijk, hè? Maar goed, toen werd ik net als Mozes, opeens, hè, dan werd het me heel warm onder de voeten. Ik denk, dan kan ik allemaal niet en zo. Dus ik begon ook excuses te bedenken. Ik zei, ja, maar ik heb maar MAVO gedaan. En ik weet niet eens hoe D en DT moet. En ik zeg, en daarbij komt, ik ga naar een baptistengemeente en De Vuurbaak is vrijgemaakt. Nou, zo'n wolf. Ja, ze zegt, daar heb ik allemaal helemaal niks mee te maken. Maar ze zegt, je gaat maar naar huis en je gaat er maar over nadenken. Dus ik naar huis. En ik kwam bij Willemien en ik vertel het verhaal. Ach, zegt ze, dat waait gewoon weer over. Nou, en nu weet ik het wel. Dat was in die tijd, toen was Levi ondertussen net geboren. Willemien met zware bekkeninstabiliteit lag op bed. Ja. Hier in de kamer. 2 weken later belt ze mij op. Die mevrouw van de uitgever. En die zegt, Bert, ik was benieuwd of je al uit de vraag was. Had je het antwoord al? Ik zei, ik twijfel. En ik ging ook wel een stukje mezelf analyseren van, wat is het nou? Is het nou een stukje strelen van mijn ego, hè? Dat ik het ook leuk vind dat er een naam van mijn naam op een ruggetje staat. Of wat wil ik dan? En toen zegt ze, ik weet het nog niet. Toen zegt ze, oké, wacht ik nog een keer 14 dagen. 14 dagen later belt ze weer op. Toen zegt ze, ja, voordat je een antwoord geeft, ik wil jou iets vragen. Want we hebben het nou nog niet over het thema gehad. Ja, zegt ze, maar het zijn 2 dingen. Allereerst, zegt ze, zag ik afgelopen week een tv-uitzending met Joni Eriksen en Aad van der Zanden. En toen ik Aad van der Zanden hoorde, toen moest ik opeens aan jou denken. Ik zei, dat is mijn geestelijke vader. Dan zegt ze, nu heb ik er 2, ik ben er weer koud van. 2, ik zou graag willen dat je over vaderschap gaat schrijven. Nou, toen brak ik, toen dacht ik, ja. En toen vertelde ik dat. Toen zegt ze, ja, ik weet niet waar je nog op zit te wachten, hoor. Ja. Maar volgens mij moet dit nu. En toen ben ik begonnen met Vader zijn, met Hart en Handen, mijn eerste boek.
Dat is wel bijzonder, hè? Dat je eigenlijk zo geroepen wordt en zo aangemoedigd wordt.
En wat was het voordeel? Willemien lag op bed en die heeft wel een beetje verstand van taal. Dus die heeft gewoon al mijn teksten gecorrigeerd. En binnen 9 maanden mijn eerste kindje. Vader zijn met Hart en Handen.
Ik kan me dat herinneren van onze eerste ontmoeting. Toen was ik ook in zo'nzelfde proces als jij. Je schrijft er ook over in mijn eerste boek. Van, heer, als ik echt een boek moet schrijven, dan moet u dat echt bevestigen. Een soort van Gideon, ik heb zoveel bevestigingen gehad, net zoals jij. En jij zei ook, hè, die 9 maanden die een boek nodig heeft om te rijpen. En daadwerkelijk ook te ontstaan. Ik vond het heel bijzonder.
Ja, dat was heel mooi. En ondertussen is het Vader zijn met Hart en Handen 2.0. Want een jaar of, ik weet niet meer precies, 7, 8, misschien al wel 10 jaar geleden. Terug is het boek herschreven. Maar dat heb ik niet gedaan in eerste instantie. Dat heb ik gevraagd aan een van mijn kinderen. Met een stel vrienden, jonge vaders. Zo van, hey, het boek moet, de videorecorders en de cassettebandjes, die moeten eruit.
Ja.
En het moet actuele programmatuur moet er nu vermeld worden. Dus die zijn daar weer helemaal doorheen gegaan. Het is een keer zo dik geworden. En toen zeiden ze, nou, hij is weer klaar totdat je het bejaardencentrum ingaat. En dan moet het maar afgelopen zijn.
Hey, wat als iemand het boek nog niet gelezen heeft, wat is de essentie van het boek Vaderschap?
Nou, het is niet zozeer een specifiek opvoedboek, maar het is vooral een boek voor vaders. Het eerste hoofdstuk gaat over vaderschap in het licht van de Bijbel. Het tweede hoofdstuk gaat over jij en je eigen vader. Hè? Dus op welke wijze beïnvloedt de relatie die je als vader hebt met jouw vader. Hè? In je rol als vader zijn. Er gaat een hoofdstuk over toen jij vader werd, werd je vrouw moeder. He, dus wat betekent het voor je huwelijk, vaderschap? Een praktisch hoofdstuk over van ja, wat gebeurt er dan in het vaderschap? Hè? Welke fases ga je doorheen? Er gaat een hoofdstuk over praktische uitvoering van hoe doe je dat dan? En dan gaat een hoofdstuk over het appel van oké, nu heb je het allemaal gelezen. Wat ga je er nu mee doen?
Ja, en dat is uiteindelijk, je kunt heel veel lezen.
Ja, maar het gaat uiteindelijk om. Hè? Ja. En het leuke daarvan is, samen met Nico Snijder, dat is een collega-psycholoog, hebben we jaren terug aan de hand van dit boek een vadercursus opgezet. En nu met corona is het allemaal een beetje stil komen liggen. Maar dan hadden we elk jaar één of twee cursussen vader zijn met hart en handen. En dan kwamen we dan, dus kleinschalig, 6 tot 8 vaders. Een hele intense 6, 7 avonden. Werkboek bijgemaakt. En als we weer zin hebben, dan pakken we de draad weer op. Dus het gaat door. Ja. Het gaat op een of andere manier door.
Dat is ook wel mooi, hè? Want nu, je vertelde in het begin dat je inmiddels opa bent. Ja. Je laatste zoon vliegt bijna uit rondom deze podcast. Want deze wordt in juni met Vaderdag ook gelanceerd. Dus dan is je nest leeg.
Ja.
Maar je merkt ook wel die verandering dus naar opa zijn.
Ja.
Naar eigenlijk de volwassenheid die je ook hebt in je vaderschap als man zijn ook, dat je vandaag de dag juist ook heel veel mannen, vaders, mentort.
Ja. Ja.
Waar lopen ze dan tegenaan?
Nou, wat ik vooral merk, ook bijvoorbeeld bij jonge ondernemers, hè, die hebben dan de verantwoordelijkheid voor het runnen van de winkel. Maar tegelijkertijd willen ze ook hun verantwoordelijkheid in het gezin handen en voeten geven. Dan hebben ze ook vaak nog een taak binnen de kerk of in een schoolbestuur. En om al die bordjes omhoog te houden, dat is een hele hoge verantwoordelijkheid. En ze vinden het heel ingewikkeld om daar een soort balans in te vinden. Ik heb zelf in het ondernemerschap gemerkt hoe die verantwoordelijkheid van dat er geld op tafel moet komen, hoe drukkend dat kan zijn. En op een of andere manier zijn er dus blijkbaar weinig mensen voor de huidige generatie. En ik vind het ook wel een beetje beschamend voor mijn generatie. Die even heel gechargeerd de schaapjes op bedrogen hebben en zitten te genieten van hun oude dag. In plaats van dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en klankborden zijn voor de nieuwe generatie.
Ja, ik spreek heel veel jongeren die verlangen naar een stuk mentorschap.
En dat is... Ja, dat is wat ik hoor. En als ik kijk naar de gesprekken die ik voer met mensen, dan zijn er gewoon heel vaak gesprekken waarvan ik denk, heb je geen vader of zo? Waar je dat mee kan bespreken?
Ja, want wat deden ze dan bijvoorbeeld?
Nou ja, de moeite die ze hebben, het tegenvallen. Ja. Ik had gedacht dat het allemaal zo goed zou gaan. Ze missen een stuk aanmoediging. Ze missen... vooral het delen van de ontdekking dat maakbaarheid niet bestaat. Hè? En het gewoon kunnen ventileren zonder dat er iemand tegenover zit die zegt, ja, je moet dit zo en zo doen.
Of stopt er dan maar gewoon mee.
Of stopt er dan maar gewoon
mee. Ja, want als ik iets terughoor van ondernemers is het wel dat ze heel vaak niet iets met hun ouders delen, omdat ze niet willen dat hun ouders zich zorgen maken.
Precies, ja.
Of dat ze die ouders zeggen, zie wel, ik had het al gezegd, die had hij nooit aan moeten beginnen.
Ja.
Maar dat er maar weinig echt geluisterd wordt en daarin gewoon, je hoeft het niet op te lossen, maar gewoon alleen de opmerking, ik weet niet wat ik moest zeggen of wat rot voor je.
Ja, nou ja, het... Ik vergelijk dan wel eens dat voorbeeld van Job, van die vrienden, hè, die dan uiteindelijk na zoveel dagen alsnog gaan praten en allerlei soms zinnige dingen zeggen. Maar ze hebben wel heel veel dagen gezeten, zwijgend, gewoon er zijn. En dat, ik denk dat daar een enorme behoefte aan is naar mannen, maar ook naar vrouwen, die er gewoon zijn. Zonder wat te zeggen, maar gewoon, joh, ik ben er.
Ja.
Ik verbind me met jou, waar je heen gaat, ik ga mee.
Maar dat is wel een bijzondere dynamiek, hè? Want ergens is ondernemerschap altijd op een bepaalde manier eenzaam.
Ja.
Ook afhankelijk of dat je vrienden hebt of mensen in je omgeving hebt die dat ook kennen. En dan ook nog de vraag, durf je daar dan ook over te delen? Durf je dat stukje kwetsbaarheid ook te laten zien. Dat je dat het van buiten allemaal succesvol eruit ziet. Je rijdt een mooie auto of nog niet. Of je hebt een mooi pand of wat dan ook. Maar ja, het moet daar wel gebeuren.
Ja.
En tegelijkertijd kun je dus die spanning ervaren, die last, waarvan je dan jezelf ook realiseert. Ja, ik moet er dus mee dealen. Ja. Ik heb een gezin, ik heb een vrijwilligerswerk, ik heb een zaak. Ik heb alle mensen die heel veel van me vragen. Alle problemen nu, uitdagingen rondom de onrust in de wereld, de energiecrisis, whatever, ga zo maar door. Hoe hou ik het ooit staande?
Ja, en ik vind het ook heel bewonderenswaardig voor mensen die gewoon in deze tijd nog de moed hebben om ondernemerschap handen en voeten te gaan geven. Hè? Want wat je al zegt, het perspectief is nou niet echt heel geweldig, hè? Voor die generatie. Althans vanuit mijn perspectief gezien.
Want als je kijkt naar millennials, die willen allemaal ondernemer zijn. Ja. Want zij hebben eigenlijk die factor al, zeg maar, dat ze iets te bieden hebben wat niemand anders te bieden heeft. Misschien een beetje, soms denk ik wel eens een beetje gevaar voor een stukje hoogmoed, denk ik. Dat ze geen idee hebben wat ondernemerschap is.
Nee, het is vaak wat de romantische kant van vrijheid, blijheid en je kan zelf bepalen. Maar dat is allemaal heel relatief. Hey, het is allemaal heel relatief, want uiteindelijk komt het erop neer dat als jij niet uit je stoel komt, komt er geen euro binnen. En arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kost je een vermogen als je dat een beetje wilt afdekken. Dus het is een druk. En vrije tijd. Ja, hoezo vrije tijd? Ja. Hè? Je doet om 8 uur, of om 6 uur, of om 5 uur, of wanneer dan ook. Doe je de deur niet dicht en dan is het klaar. Nee, het is 24/7. Ja. En als je dan ook nog als vader zijnde er voor je kind wil zijn, en voor je partner wil zijn, ja, dan gaat dat elkaar bijten. En wat ik ook wel vaak zie is dat mensen gaan het slechtst om met dat waar ze het meest van houden. Omdat ze denken, dat blijft wel. Totdat ze een keer thuis komen, er ligt een briefje op tafel, ik ben vertrokken. En dan zijn ze opeens verrast en verbaasd.
Ja, dus eigenlijk de vanzelfsprekendheid dat je partner...
Ja, die verdraagt het wel. Dus eigenlijk is het gewoon ook roofbouw plegen op je relatie. Nou, voor mij is het dan, als ik dan met zo'n ondernemer in gesprek ben, dan teken ik even het plaatje. En dan vertel ik van, in de Bijbel staan teksten die zijn situationeel overstijgend. En daar bedoel ik mee dat daar een principe in verborgen zit. En als je in Handelingen 1... 7 vers 7 geloof ik, daar staat dat Jezus zijn discipelen uitzendt en dan geeft hij een soort geografisch model weer. Begin in Jeruzalem, dan in Judea, Samaria en de overige derde. Ik zeg, en volgens mij zit hier een principe. En voor jou als vader moet je je afvragen, wat is mijn Jeruzalem? Want daar begint het. En wat zien we? Dat heel veel mannen, en vandaag de dag vrouwen ook meer, die zijn heel druk in Samaria, in Judea en de overige delen van de wereld. Maar ze verwaarlozen Jeruzalem.
En wat staat...
Voor mij staat Jeruzalem, het gezin, het huwelijk.
Jezelf.
Jezelf. Dus die drie dingen. Ja. Onderhoud plegen. Dus ik zeg wel eens van, als je vader bent, heb je drie rollen. Je bent man, je bent echtgenoot en je bent vader. Of vrouw, echtgenote en moeder. En om die drie rollen goed uit te kunnen voeren, hebben alle drie de rollen voeding nodig. En dat vindt in Jeruzalem plaats. En een beetje in Judea en in Samaria. En als daar geen goede balans in komt, dan gaat je de pijn voelen in Jeruzalem. Omdat je daar het meest van houdt.
Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank met een goed gesprek en een lekker drankje? Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Liefdestaal. Dus ga snel naar klareliefdestaal.nl en scoor jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. En laatst toen had ik een stel bij mij zitten vanuit Klare Liefdestaal. Hey, ondernemer, zij altijd voor het gezin gezorgd, alles gegeven, gezorgd dat alles op rolletjes liep. Ja, en dat had hij nodig, hoogstratege, echt een enorme ondernemer die weet wat hij wil doen. En vooral als de basis stabiel is, ja, kan die gaan. Dus hij heeft echt een succesvol bedrijf opgebouwd. En dat je nu dus op een punt komt dat zij zegt, ik ben helemaal leeg, het vuurtje is op. Dus echt de constatering, hey, Jeruzalem is verwaarloosd gewoon.
De stad ligt er verlaten bij.
Ja.
En ja, wat dan? Want uiteindelijk, een van de vragen in de vadercursus, een beetje een lugubere vraag die we meegeven aan de mannen is, hoe wil jij dat jouw kinderen in jouw graf kijken? En zegt, ja, ik ben nog maar 30. Ja. Mijn vader was maar 39, dus daar heb je niet zoveel invloed op. Maar hoe wil je nu, vandaag, hoe wil je nu dat als je kinderen straks in het graf kijken, hoe wil je dat ze over je denken? En als je dat nu weet, en je weet nu ook hoe ze over je denken, en je ziet een grote kloof tussen wenselijkheid en werkelijkheid, dan weet je wat je nu moet doen. Ik heb nog nooit iemand op het sterfbord horen zeggen, had ik maar meer tijd aan mijn werk besteed. Had ik maar meer tijd aan mijn hobby. Nee. Had ik maar meer tijd aan mijn vrouw. Had ik maar meer tijd aan mijn kinderen besteed. Kleinkinderen. Nu kan het niet meer. En dus de grootste schade wordt uiteindelijk in Jeruzalem. Vindt in Jeruzalem plaats.
Ik vind een mooie vraag eigenlijk ook altijd van, hè, waar wil je dan je tijd, geld en energie aan uitgeven? Dat is eigenlijk ook, hè, met die drie die je net noemde. Hè?
Ja.
Jij als persoon, je gezin en je partner. Ja. Die drie,
ja,
zijn super belangrijk. En als je dan kijkt aan wat je gegeven is. Dat is voor iedereen weer anders. Sommige mensen kunnen met een paar uur slaap. Ja. Andere DBS meer slaap nodig. Ja. De ene heeft meer energie dan de ander. Ja. Je kunt voor een seizoen zeggen, oké, ik investeer juist veel geld in de business. Maar daarin altijd de vraag van, ja, wat is dan echt belangrijk? Wat heeft dan echt waarde? En,
ja.
En kun je dingen ook in overleg doen met je partner of je gezin?
Ja. Ja, ik geloof echt in, als jij, laat ik het beperken tot vaders, tot mannen. Als jij als man gezond, als man in het leven staat, en daar bedoel ik mee. Bijvoorbeeld, en het is zo'n kreet, je mate van zelfwaarde is bepalend voor het genieten van het succes van de ander. Dus hoe jij jezelf beleeft, hoe je als man in het leven staat, dat is bepalend voor de kwaliteit van je huwelijk.
Kun je dat wat meer toelichten?
Nou ja, hoe kijk je, hoe beleef je jezelf? Wat vind je van jezelf? Hoe waardeer je jezelf? Welke waarden, wat moet je van jezelf? Dus je zelfbeleving, als je daar tevreden mee bent, als je daar vrede in hebt, dan gun je in je relatie het beste voor je partner. Dan ben je niet bezig met wat valt er te halen, maar wat valt er te zaaien.
Ja.
En als je huwelijk goed is, je huwelijk is het kurk om het gezinsleven. En als het gezin gezond is, dan kan er een gezonde samenleving opgebouwd worden. Inclusief je bedrijf. Hè, maar het is wel die volgorde. Ja. En hoe geef je die volgorde nu goede voeding, goede aandacht? Nou, dat is een struggle of life. En dat is wat ik gewoon steeds tegenkom bij de nieuwe generatie, die dan ook nog de druk van de sociale media hebben, waar alles heel sociaal wenselijk wordt voorgespiegeld.
Ja, perfectionistisch.
Precies, en inclusief die maakbaarheid. Als je maar wil, dan kan je alles. Nou, dat is gewoon niet waar.
Nee.
Ik moet altijd denken aan zoiets van, hoor, aan dat voorbeeld van toen met die koningin de dag met die zwarte Suzuki. En dan vertel ik de mensen en dan zeg ik, nou, weet je, die mensen die daar vooraan bij die punt zaten, die hadden zich ontzettend goed voorbereid. He, die hadden de koelbox gevuld, die hadden op tijd, zijn ze van huis gereden, ze zaten daar prachtig bij die dranghekken, ze hadden het mooiste plekje Alles was goed geregeld. En toch zijn ze dood. Ja. Omdat ze geen rekening hadden gehouden met een zwarte Suzuki die uit het niets kwam. Nou, en dat is... Er kan maar zo een zwarte Suzuki uit je in je leven komen. Ja. Wat impliceert dat maakbaarheid dus niet bestaat. Nee. Je hebt je verantwoordelijkheid om te doen wat je moet doen. En wat je kan doen. En tegelijkertijd moet je rekening houden met dat we in een gebroken wereld leven. En dat er zomaar opeens een zwarte Suzuki.
Maar dat is natuurlijk wel echt een valse belofte die in ja, eigenlijk het gedachtegoed van onze maatschappij leeft. Ja. Zolang je dan maar positief denkt, zolang je het maar wil.
Ja.
En dan ben je zelf dus ook verantwoordelijk voor je succes.
Precies, want dat is uiteindelijk ook hè, wat Dirk de Wachter in een van zijn boeken, Borderline Times, schrijft. Hij die vergelijkt onze samenleving met alle aspecten van borderline in de DSM-5. Nou, ik heb met veel reserve ben ik begonnen met het boek en ik kwam er steeds meer achter.
Rick heeft gelijk.
Op heel veel punten heeft hij gelijk. Maar hij zegt ook inderdaad wat jij zegt. We worden wel voorgehouden dat jij kan het verschil maken. Als je het wil, dan kun je het. Maar ze vertellen er niet bij, als het mislukt, is het jouw schuld. Ja, en er zijn dus heel veel mensen die in de eenzaamheid met een bergschuld op hun rug rondlopen, suïcidaal zijn, depressief. Hè? Meer dan 1 miljoen mensen zijn aan de antidepressiva.
Dat is dus 15. Ja, het is wel triest hè, daarin. Gewoon de druk en de verwachting die we daarin onszelf opleggen. Ja. Maar, en ook wel het appel wat je doet van, maar kijk dan ook jezelf in de spiegel. Durf dan ook voor jezelf na te gaan van, oké, hoe staat het dan met mijn Jeruzalem? En laatst sprak ik een vrouw en dat raakte me zo enorm. Ze zei, ik zeg, wat zie jij er goed uit? Ze zegt, ja, mijn man, ik mocht nooit shinen. Ik mocht nooit zichtbaar zijn. Ik mocht nooit dat doen wat zo mijn hart had. Want dan voelde hij zich onzeker, niet genoeg, falen. Nou, dat heeft uiteindelijk tot echt een breuk in hun relatie gezorgd. Waarna zij opgebloeid is, ze zegt, het heeft zoveel gekost. En dat heeft alles mee te maken, durf je dus, ook als je nu luistert, durf je jezelf ook aan te kijken van, kan mijn vrouw, kunnen mijn kinderen floreren, opbloeien, van betekenis zijn, echt gewoon worden zoals God hun gemaakt heeft, of maakt dat jou nog onzekerder? Ja. Schudt het je ondersteboven uit elkaar, omdat je daarin eigenlijk denkt, zie je wel, ik ben zo'n mislukkeling, zie je wel, het wordt nooit wat met mij, of zie je wel, ik ben nooit genoeg.
Nou ja, dat is precies wat ik net zeg, hè. Als je mate van zelfwaarde is bepalend voor het genieten van het succes van de ander.
Ja.
Mijn intense verlangen is om mij zo in te zetten, zodat Willemien als vrouw gewoon echt volledig tot haar bestemming en tot haar recht komt en tot haar wasdom komt en geef het allemaal maar woorden zoals God het bedoeld heeft. En ik hoop dat het verlangen van haar naar mij is, maar het is niet mijn zaak.
Nee.
Mijn zaak is, vanuit de wetenschap, dat ik een geheiligde in Christus ben, dat ik een geliefde zoon ben, dat ik het zout in het zout mag zijn, het licht in het licht mag zijn en geef het allemaal een woord. Dat mag ik allemaal zijn, daar hoef ik niet iets voor te doen. Dat mag ik gewoon ontvangen om niets. En dat is meer dan genoeg om de hele dag te zaaien. In plaats van bezig te zijn met, zoals die verschrikkelijke reclame van Albert Heijn, hamsteren.
Ja, en wanneer is dan een dag een goede dag?
Wanneer is dan een goede dag?
Ja. Moet je dan zeg maar bezig zijn met het meten van je succes?
Nee.
Of zeg je van, dat ligt juist eigenlijk ergens anders in?
Nou, voor mij is het, heb ik de dingen gedaan die ik zou willen doen? Die bij mij passen. En of het dan geld heeft opgeleverd of niet. Kijk, in al die jaren ondernemerschap mag ik echt tot de conclusie komen. We zijn door diepe dalen gegaan, ik ben bijna failliet geweest. Maar ik heb nooit tekort gehad. Ja. Het principe van het manna in de woestijn is nog steeds hetzelfde principe vandaag.
En dat is?
Je krijgt elke dag voor jou in Jeruzalem genoeg. Niet te veel, niet te weinig. Ga ook niet hamsteren, want dan gaat het stinken. Hè? Ja. Wat er gebeurde in die tent en die mensen die dan dachten van, nou, laat ik maar eerst meer voedsel binnenhalen. Je weet maar nooit, hamsteren. Nou, ze wisten het wel de volgende dag, want het was allemaal verrot. Nee, de Heere God gaf ze de opdracht. Pak voor je huis, voor je gezin, voor jouw Jeruzalem. En dan is het genoeg. En dat, ja, tot die conclusie. Ik kan niet anders dan tot die conclusie komen. Dat hij voorziet. Soms op een hele maffe manier. Hè, dat ik denk, waarom zo? Ja. Als het aan mij had gelegen, had ik het anders gedaan. Maar het lag dus niet aan mij. En dat vind ik wel. Elke keer weer als er dan zo'n dipje kwam. Dat ik dacht, oh, komt er wel genoeg binnen. Afspraken die afgezegd worden. Klussen die niet doorgaan. En dan achteraf zeg je ja.
Nou ja, met COVID. Ik kwam uit een periode van 2 jaar ziek zijn. Ik heb daar het boek van Rauw en Wauw over geschreven. En met COVID viel al mijn betaalde werk weg. Terwijl ik bezig was met een start-up. En ik had een hele dure behandeling die ik zelf moest betalen. Ik had echt helemaal niks meer. En wat ik mocht leren in dat seizoen is het lichaam van Christus, met hem als hoofd, draagt zorg voor elkaar. En voor mij was het als ondernemer zo makkelijk om zelf te zorgen voor mezelf. En dan te zorgen ook voor anderen. Dat was ook een heerlijke positie. En nu kon ik niet zorgen voor mezelf.
Ja.
En het dus aangeven aan mensen, ik heb jullie nodig. Ja, dat is zo'n les in liefde ontvangen geweest. Dat was echt, ik heb gewoon niet tekort gehad.
Nee.
Was het spannend? Jazeker. Gewoon, ik heb momenten gehad dat ik gewoon bij de Albert Heijn stond en ging afrekenen. En vervolgens dat gevreesde geluid hoorde vanuit het pinautomaat dat ik niet voldoende saldo had. Nou, dat is echt, ik vond het echt afschuwelijk. En daarin dan ook die prachtige les te mogen leren van ja, God geeft echt voldoende. En dan ook durven ontvangen, durven aangeven. Ik heb een ondernemer gebeld van, hey, je moet me helpen, kun je meekijken? Ook in ondernemerschap van, oké, wat kan ik dan nu doen?
Ja.
En wat zijn slagen die ik nu zou kunnen slaan? Ja, en dan ben je nu 3 jaar verder, 2 jaar verder en staat er gewoon een heel mooi bedrijf. En weet je ook, ja, die lessen die ik geleerd heb in mijn onsuccesvolle periode, over lijden, over wat als inderdaad dan die soort auto in de menigte rijdt. En dus je alles eigenlijk voor puin ziet gaan in je leven.
Ja.
En even niet meer weet, oké, ik had het toch zo goed bedacht.
Ja.
Dan ook erop te vertrouwen, oké, maar mijn leven is van God. Het ligt in zijn handen.
Ja. En ik vind ook het mooie en mooie wel tussen haakjes. Dat het gewoon geen het leven is geen stijgende lijn. He, want 3 jaar geleden, nou ja, je weet het, met COVID viel ook mijn werk allemaal weg, 90%. Maar niet alleen mijn werk viel weg, mijn brandstof viel ook weg, mijn adrenaline. En na 2 weken denken van, oh wat is het leuk om eventjes niet wat te doen, raakte ik in paniek en ik gleed helemaal af. En kreeg last van ritmestoornissen en... Het was echt verschrikkelijk.
En iets waarvan je denk ik altijd heb gedacht, dat overkomt mij niet.
En ik vooral ook allerlei andere mensen daarin heb geadviseerd om dat te voorkomen. En ik moest tot de conclusie komen dat ik aan de beurt was. En dat ik een burn-out had. Ik weet nog dat ik met Willemien in de bergen liep in Oostenrijk. En dat ze tegen me zei, Bert, schrijf eens op een brief wat je allemaal doet. En toen deed ik dat en toen zei ze, stel dat een cliënt bij jou komt. Met dit briefje, wat zou je dan zeggen? En toen zei ze, zou dat ook voor jou gelden? En toen kwam ik uit de kast. Toen dacht ik, ja, het is op. Het is helemaal op. En ik ben zo blij dat ik niet het ravijn ingedonderd ben, maar gegleden ben. En dat ik nu na 3 jaar weer gewoon binnen beperkte kaders mijn werk kan doen. Maar voor mij was het de les ook, het leven is niet een streep omhoog. Ik ben een beetje klaar met al die boeken over je gouden moment en je stip aan de horizon. Ik wil leven vandaag.
Ja.
Nu. Ik wil in dit moment nu, want ik weet niet hoe het morgen is, overmorgen is. En hoezo succes, wat is succes? Ja, als ik naar mijn leven kijk... 15 boeken geschreven, ja, succesvol mogen spreken op alle grote christelijke podia die je maar kan bedenken. Voor radio, tv, nou, heel succesvol. Maar als je dan hier als een gebakje in huis zit en er is werkelijk helemaal niets meer van je over dan alleen maar, nou, bijna het vocht is op van het huilen, dan denk je, hoezo succesvol? Dan zit je bij de puinhopen van je leven. Ja, en dan kom je toch uiteindelijk gewoon weer tot diezelfde conclusie. God is goed. Hij zorgt voor je. En Jeruzalem is nog steeds om je heen.
Ja.
En ik kon terugvallen, bij wijze van spreken, op iets wat ik heel vaak onbewust toch in al die jaren op een goede manier heb mogen onderhouden.
Ja.
En ook daarvoor vind ik het belangrijk om die vaders die hier komen te zeggen, joh, zorg goed voor Jeruzalem.
Ja.
Want er komt een dag.
Dat je heerlijk wil laven in Jeruzalem. Rond
en dat is, en dat is ook nu, hè, nu ik richting mijn pensioen ga. En wat is pensioen? Maar mijn intense verlangen om, als zoals in bij het volk Israël, hè, de oude mannen en de oude vrouwen die in de poorten van de stad zaten. En die hadden het daar, ik weet niet wat ze daar aan het doen waren, maar die zaten er bij elkaar. En er werd recht gesproken.
Ja.
En ik hoop echt dat het stukje wat ik van de Heere God nog krijg, dat ik als een oude wijze man in de poort van de stad mag zitten. En dat mensen naar je toe komen. Waarin je een soort klankbord mag zijn. Je advies mag geven. En niet mijn mening hun door de strot duwen. Maar ze uitdagen om nieuwe wegen te gaan. Om andere wegen te gaan. Om vol te houden. En om te zeggen van joh, als er wat is, ik ben er. Pas geleden zei ik tegen iemand die zei van nou, ik denk dat er wel een tijd lang jouw advies nodig heb. Ik zeg, in Hattem staat een boom.
Ja.
Een oude boom. Daar mag je in schuilen. Daar mag je tegenaan leunen. Daar mag je tegenaan schoppen. Want die oude boom raakt niet meer zo in de war.
Nee.
Daar mag je je veilig voelen. Nou, en dat is iets. En ik hoop, als er luisteraars zijn van mijn leeftijd, dat die dat verlangen hebben. Om niet je terug te trekken in Spanje of op je AWB-fiets en je AWB-kleren met je vrouw en lekker gaat rondtrekken, maar dat je je verantwoordelijkheid neemt. En zegt van, ik ben onderdeel van een schakel, van een geschiedenis. En ik wil dat er een goede klik komt met een nieuwe schakel. En ik wil de nieuwe schakel niet overlaten aan hunzelf. En zelf lekker genieten van alle subsidies die ik opgestroken heb. De goedkope huizen waarin ik lekker mag wonen. Maar ja, vanuit de tevredenheid van je wilde, ja, saai in de nieuwe generatie. Nou, dat.
Als ik spreek vanuit mijn generatie, ik ben zelf 37 als deze podcast uitkomt. Dat is echt wat we nodig hebben.
Ja.
En stel je voor dat een vader luistert en die zegt, Bert, aan het begin deelde je over al die rollen, al die taken. Die last die drukt zo zwaar op me. Ik weet even niet hoe dat ik dat nu verder op moet pakken. Ik weet niet of dat ik ga bezwijken onder die last of dat ik het vol kan houden. Wat zou je zo'n vader nog mee willen geven?
Ik denk dat zo'n vader mag beginnen met eens even stil gaan staan en de balans opmaken wat ik in feite deed in de bergen op advies van mijn vrouw. Maak nu eens een balans op, wat ben je allemaal aan het doen? En stel jezelf nu eens de vraag, waarom doe ik dat? En voor wie doe ik dat? En uit die antwoorden blijkt meestal wat gezond is en wat ongezond is. En als je dan eens begint om te genieten van het gezonde deel, en stukje bij beetje het ongezonde deel om daarmee af te bouwen. En meestal zit achter dat ongezonde deel gedrag, zitten onder de waterspiegel allerlei aannames over hoe het hoort. En misschien moet je wel tijd nemen om eens weer naar je script te kijken. En je levensscript waarin staat hoe jij je moet gedragen, hoe jij moet leven, hoe jij je moet verhouden tot de anderen. Om dat script nog eens opnieuw te bekijken, herlezen. Misschien wel met de schrift erbij, is herschrijven. En vanuit de nieuwe aanname, dat je waarde niet wordt bepaald door wat je kunt, wat je weet en wat je doet, maar dat je waarde wordt bepaald wie je bent in Christus. Dat je vanuit die waarde, vanuit die ontspanning, weer gaat kijken naar je takenlijstje en misschien wel een nieuwe prioritering gaat geven en tegelijkertijd ook geniet van het werk. En ondertussen jezelf de ruimte gunnen om fouten te maken.
Ja.
Ik ben van origine orthopedagoog en ik leer de ouders, een kind leert te lopen door te vallen. Geef je kind veel valruimte. Gun je kind veel valruimte. Gun jezelf veel valruimte. En wees kwetsbaar. Zoek een aantal mannen, vrienden op. Daar hoef je niet eens voor naar de vierde musketier. Ook goed als je dat wel doet. Maar zoek ze op. En heb één keer in de maand eens even een goed gesprek met elkaar. Niet over je prestaties, maar over je moeite. Over je kwetsbaarheid. Want dan heb je pas echt ballen.
Mooie afsluitende zin, want dan heb je pas ballen. Enorm bedankt, Bert. Ik denk dat we uren zouden kunnen kletsen over al die wijsheid die je hebt. Je hebt veel boeken geschreven. Als je nu luistert en je denkt, oh, ik heb echt nog nooit een boek van Bert gelezen. Check dan zijn website meandmyhouse.nl.
Ja.
Daar kun je al zijn boeken vinden. Kun je ook meer vinden over wie jij is. En mocht je zeggen, ik wil ook eens onder die boom in Hattem schuilen. Neem dan gerust ook contact met Bert op. Want dat is zeker de moeite waard. En ook mooi zijn aanmoedigingen om ook te kijken. Zijn er mensen ook in jouw eigen omgeving? In je gemeente, aan vrienden? Of misschien wel je eigen ouders, je eigen vader. Als die nog zou mogen leven, ga dat gesprek aan. Verbind je hart met het hart van een ander.
Ja.
En bouw aan Jeruzalem.
Precies.
Dankjewel.
Graag gedaan.